kom ik er straks nog even op terug. Gemeente, het thema voor de preek naar aanleiding van de geschiedenis. De ontmoeting van de Heere God met Abraham, het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Dat is een citaat uit de Jacobusbrief, hoofdstuk 5. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het verhaal gaat van een vrome Joodse man die in zijn huiskamer aan het bidden is. En hij gaat zo op in zijn gebed dat hij niet hoort dat zijn kind, zijn baby, die pas geboren is, loopt te huilen. De rabbijn loopt langs zijn huis, hij hoort het gehuil van de baby en gaat het huis binnen. En in de huiskamer ziet hij die biddende man zo in gesprek met God en hij stoot die man aan. Hij zegt, hoor je niet dat je baby ligt te huilen? De man kijkt de rabbi verstoord aan en zegt, ja dat weet ik wel, maar ik ben in gesprek met de eeuwige. Ik concentreer mij op God. Nee, zei de rabbijn tegen hem, je bent niet aan het bidden. Je bent niet echt verdiept in de Heere God, maar alleen maar in jezelf. Want als je echt bidt, als je werkelijk op God gericht bent, dan zie je ieder vliegje op de muur lopen. En hoor je elke baby die huilt. Als wij vanmorgen iets van het gebed van Abraham kunnen leren, dan is dat wel dat hij gericht is op de nood van anderen. Abraham bidt niet voor zichzelf, maar hij bidt voor die stad Sodom. En dat is bijzonder, er speelt van alles in zijn leven, zijn levensgang is niet eenvoudig geweest. De ruzie en oneenigheid in zijn gezin, de geboorte van Isaac, het bezoek van de drie mannen met de belofte voor zijn vrouw. Het is een hele turbulente periode waarin hij zich bevindt. De toekomst is onzeker. En als hij dan in gesprek is met de Heere God, dan bidt hij niet voor zichzelf. Dan is hij niet zo geconcentreerd bezig dat hij het huilen van anderen niet hoort. Abraham hoort het geroep van Sodom. De nood en het onrecht, daarover gaat het gesprek dat hij heeft met de Heere God. Abraham in die periode van zijn leven waarin hij zich bevindt, bidt voor Sodom. Dat moet je even tot je laten doordringen. Als wij in Abrahams plaats gestaan zouden hebben, zouden wij dat dan ook hebben gedaan? Het is eigenlijk voor de eerste keer dat we in de Bijbel zo'n uitgebreid gesprek, zo'n gebed met de Heere God tegenkomen. En het is een heel bijzonder gebed. Zo anders, tenminste dat neem ik aan, dan wij gewend zijn om te bidden. Wat maakt dit gebed zo bijzonder? Ik noem drie dingen. Het eerste wat opvalt als we naar deze geschiedenis, dit gebed kijken, is dat het een antwoord is. Het gebed van Abraham is een reactie op wat God tegen hem heeft gezegd. Dat valt op. Voor veel mensen en misschien ook wel voor ons is bidden toch vooral dat wij contact zoeken met God. Er is iets wat ons bezighoudt. We moeten een bepaalde keuze maken. Er zijn zorgen, er is ziekte ons leven binnengekomen. Moeilijke dingen en vanuit die moeilijkheden richten wij ons op de Heere God. Blijdschap, vreugde, moeite en zorgen, daarmee gaan we naar Hem. Zo gaat het vaak, denk ik, als wij bidden. En daar hoef je helemaal niet zo gelovig voor te zijn. Er zijn veel mensen, zo blijkt uit onderzoek, die niet zo betrokken zijn op de kerk en op het geloof, maar bidden, ja bidden, dat doen ze toch wel. Soms maar een schietgebedje, een enkele zucht, maar jij zal toch wel iemand zijn. En als er iemand is, nou ja, dan heeft hij in ieder geval mij wel gehoord. Maar Abraham start hier niet zijn gesprek. Abraham vuurt niet als met een alarmpistool een lichtkogel omhoog. Van, o God, als u daar tenminste bent, luister naar wat ik u te zeggen heb. Nee, Abraham reageert. God is de eerste, want zo begint het in vers 17. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Het bijzonder dat de Heere God dat zegt. Want Als je dat tegen iemand zegt, dan, ja, dan moet je ook daadwerkelijk dat wel vaak willen delen. Als je tegen iemand zegt, zal ik je eens iets vertellen? Ja, dan veronderstel je al dat je het ook wilt vertellen. En als die ander dan ja zegt, ja, dan kun je er niet meer achter terug. Zal ik aan Abraham iets vertellen? Dan zegt God. En zo begint het gebed hier. De Heere God, met dat hij dat zegt, kan hij er niet meer achter terug. Hij is de eerste. En met wat God zegt, hij herhaalt de zegen die er is voor Abraham, roept dat een reactie op van Abraham. En zo is bidden in de Bijbel altijd antwoord geven op. De Heere God is de eerste. Dat is het Bijbelse gebed, om zo te zeggen. Ik kom daar zo nog wel op terug. Abraham antwoordt. En het tweede, dat vond u misschien ook wel, het is een heel extreem gebed. Aan de ene kant zien we dat Abraham heel familiair met de Heere God omgaat. Hij is als het ware aan het onderhandelen met de Heere God. Heere God, als het er niet 50 zijn, dan 45. En die gaat verder. Hoe kunt u al die mensen daar in Sodom straffen? Als er nog rechtvaardigers zijn, dan kunt u die stad toch wel sparen. En zo is hij als het ware aan het onderhandelen met God. En het lijkt wel alsof Abraham niet tevreden is. Niet met 50, niet met 40, niet met 20, niet met 10. Hij gaat maar door. En ik weet niet hoe u dat vindt, maar ik denk dat het ons allemaal wel tegen de borst stuit. Dat zouden wij met de Heere God denk ik niet durven doen. Wij zouden dat een gebrek aan respect, denk ik, vinden. Zo ga je niet met de Heere God om. Abraham is heel familiair, heel vrijpostig, vrijmoedig met de Heere God. Dat aan de ene kant, maar aan de andere kant is er ook tegelijkertijd een heel diep ontzag. Vers 27. Ik heb het aangedurfd om met u te spreken, o God. Ik ben maar stof en as. Ten opzichte van uw majesteit stel ik niks voor. Wie ben ik dat ik met u spreek? Dat zit ook in dit gebed. Laat alstublieft die toorn mij niet treffen als ik nog een keer aan u vraag. Het is heel vrijmoedig. En tegelijkertijd zit er ook een diep ontzag in. Voor wie God is. En dat is heel opvallend. Voor veel mensen, misschien voor ons soms ook wel, is God vandaag toch vooral een lieve en vriendelijke God. En als je een digitale kaart stuurt, een Hallmark-kaart of iets anders, met een Bijbeltekst erop, dan zijn het alleen maar bemoedigende teksten en warme kleuren. Maar hier zien we Abraham in zijn gesprek met God ook tegelijkertijd een diep besef van de majesteit en de heiligheid van God te hebben. Hij beseft aan de ene kant de heiligheid van God en aan de andere kant ook de genade van God. Zijn gebed cirkelt tussen die beide polen. En je ziet dat het niet een voorbereid gebed is, want als je dat zo nog eens een keer goed leest, dan buitelen de zinnen over elkaar. Hij herhaalt zich en valt in herhaling. Het is geen formeel gebed. Een routine gebed. Het is extreem vrijmoedig en tegelijkertijd ook heel erg nederig. Dat maakt dit gebed zo bijzonder. En het derde wat opvalt is dat het een heel missionair gebed is. Ik bedoel dit. Als ik voor iemand bid, als ik bid, als wij bidden, dan bidden we vaak voor onszelf, voor onze kinderen, om wijsheid, om kracht, om leiding, om bescherming. Als we eens in een week terugkijken naar de gebeden die we hebben uitgesproken, hoeveel gebeden hadden niet met onszelf te maken? En dat is op zich natuurlijk helemaal niet verkeerd, dat mag ook. Maar het is opvallend dat Abraham al die dingen van zijn eigen leven laat liggen en dat hij zich helemaal focust op de nood die er is in de stad. Want dat lezen we in vers 20. De roep van Sodom en Gomorra is heel erg groot. Het gedane onrecht in de stad roept om vergelding. En die uitspraak komen ook in het begin van Genesis tegen, Genesis 4, vers Vers 10, als Kaïn zijn broer Abel heeft doodgeslagen en de God roept hem ter verantwoording, dan zegt hij, ben ik de hoeder van mijn broeder? En dan zegt God tegen hem, er is een stem van het bloed dat tot mij roept van de aardbodem. Het onrecht dat er begaan is, is als het ware een stem die schreeuwt tot God om recht. En zo was het in Sodom. In de Bijbel is Sodom symbool voor een leven dat niet is naar Gods bedoeling. Ik heb dat zo eens nagezocht in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, wat er over Sodom allemaal wordt gezegd. En dan kom je deze dingen tegen, dat het een stad is waar mensen kwaad doen en andere mensen kapot maken. In het volgende hoofdstuk, als Lot twee engelen, twee mannen op bezoek heeft, dan wordt het recht van de gastvrijheid gezonden. En dan willen ze die mannen naar buiten halen om die mannen met geweld te verkrachten. Seks met geweld, tekenend voor Sodom. Mensen worden voorgetrokken, vindt echtbreuk en overspel plaats. Seksueel misbruik, leugen en bedrog. Mensen die kwaad doen krijgen alle ruimte, lezen in de profeten. Sodom is een stad waar het leven zonder God gevierd wordt. Waar de mensen de verlangens van hun hart en vlees navolgen. Zo staat Sodom in de boeken. En is het actueel of niet? Zou de naam van Sodom kunnen vervangen voor een stad die we kennen? Voor die stad bidt Abraham. Is dat niet bijzonder? Heere God, zou u die stad waar zoveel mis is niet willen sparen? Vers 24. Maar hij zegt het niet letterlijk zo. Zou u de stad niet willen sparen? Het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk vergeven. Zou u die stad niet willen vergeven? Abraham bidt, o Heere God, er is zoveel aan de hand in Sodom. Maar zou u de mensen daar niet willen vergeven? Vergeef Sodom haar zonde. En doe het omwille van de rechtvaardigen die in de stad leven. De tzaddikim, de gelovigen, de mensen die rekening houden met de geboden van God. Zo is Abraham bezig om te bidden voor Sodom. Ja, logisch zeg je dat Abraham dat doet. Hij weet dat in Sodom Lot woont. Daarom is hij zo met Sodom begaan. Hij wil dat Lot gered wordt. Gemeente, ik denk niet dat dat het punt is. Want dan had Abraham dit gebed heel anders kunnen opzetten. Dan had hij tegen de Heere God kunnen zeggen, Heer, ik weet dat u in uw recht bent. U kunt deze stad straffen, maar spaar alstublieft Lot. Maar dat zegt Abraham niet. Hij noemt de naam van Lot geen eens. En ik denk dat Abraham er helemaal niet zo zeker van is dat Lot onder de rechtvaardigen valt. Abraham bidt voor de hele stad of God haar wil sparen. Hij zoekt het heil van de stad. Hij bidt om vergeving. Vindt u dat niet bijzonder? Zo'n gebed. Hoe doet u of hoe doe jij dat eigenlijk in je gebed? Als je bidt voor anderen, als je bidt voor Gouda of voor andere steden. Kun je zeggen dat uw gebed ook gestempeld is door de nood? Voor die dingen die niet naar de wil van God zijn. Voor mensen die ten onder gaan, die verloren kunnen gaan. Zijn wij daarvoor in aan het bidden? Zoeken we het heil? Voor de stad, voor de mensen die ons niet liggen. Die met God en zijn gebod geen rekening houden. Jongens en meisjes, jullie hebben een kerkblaadje gekregen. Daar staat ook op die tweede bladzijde een soort wolkje. Ik bid voor. Dan moet je thuis maar eens invullen waar je voor zou kunnen bidden als je denkt aan Gouda. Abraham bidt, weet u, is een bijzonder gebed. Ik noemde net die drie dingen. Weet u wat dit gebed zo krachtig maakt? Wat geeft aan dit gebed nou zijn kracht? Dat is het volgende punt. Weet u wat opvalt als Abraham bidt voor Sodom? Dan zet hij zijn voet of legt hij zijn vinger bij twee eigenschappen van God. Hij richt zich op hoe de Heere God zich bekend heeft gemaakt. En de ene eigenschap vinden we in vers 25. Daar zegt Abraham, zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? En dat is een retorische vraag. Verwacht je geen antwoord op. Dat is een stelling, een statement. U bent de rechter van deze aarde. U doet recht. U laat het onrecht niet over uw kant gaan. Dat is de ene pool van dit gebed. En dat is zo geweldig belangrijk. Omdat er een God is die recht doet, is er hoop voor deze wereld. Kijk maar eens om je heen naar het kwaad wat er gebeurt. En het onrecht, het misbruik, de leugen, het geweld. Als er nou niemand in de hemel zou zijn die daar wat aan doet, dan blijft alles zoals het is. Maar juist omdat er een God is die recht doet, waar Abraham op pleit, is er hoop voor deze wereld. Dat er iemand optreedt die de dingen gaat herstellen. Dat wat uit het lood is weer heel maakt. En het is ook een waarschuwing, ja natuurlijk ook. Voor al diegenen die onrecht doen en die met God geen rekening houden. Er komt een dag dat je aan hem verantwoording moet afleggen van alles wat je doet. God is een God die recht doet. Daar pleit Abraham op, dat houdt hij hoog aan de ene kant. Daar doet hij niets aan af. En tegelijkertijd is er ook die andere kant. Dat geeft de kracht aan dit gebed. God is ook een God van genade. Moeten we maar eens kijken naar vers 18 en 19. Daar zegt de Heere God: immers. Dat is in het Hebreeuws. Daar zit de schrijver even de nadruk bij. Immers, jazeker, amen. Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden, want ik heb hem uitgekozen. Abraham zal tot zegen zijn voor de volkeren. En het zou best kunnen dat Abraham aanvankelijk dacht dat God hem had uitgekozen omdat hij een bijzonder mens was. Maar al gaandeweg heeft hij geleerd dat het zo niet was. Zijn leven verdient geen schoonheidsprijs. Als hij in Egypte bang is, zegt hij tegen Sarah, weet u het nog? Zeg maar dat je mijn zus bent. De verwekking van Isaac bij Hagar. Het gebrek aan vertrouwen. Dat God had gezegd, ik ga Abraham tot zegen maken. Dat is nou juist de genade. Dat de Heere God mensen zoals Abraham, mensen zoals wij, bij de hand neemt. Ja, Abraham heeft een bijzondere positie, maar daar zie je iets van de geweldige genade van God. Dat hij mensen oppakt en tot zegen laat zijn. God is een God van genade. En dat zijn de twee polen waarheen dit gebed pendelt. Hij zegt, ik weet dat u een God bent van recht, daar kan ik niets aan afdoen. Maar u bent ook een God van vergeving. En dan zet Abraham een stap. En dat is zo'n bijzondere stap. Dat is verbazingwekkend in het gebed eigenlijk. Hij zegt, Heere, maar stel nu dat er daar in Sodom rechtvaardige mensen wonen, mensen die met u rekening houden, zou u omwille van hen de stad niet sparen. Moest horen wat Abraham zegt. Dat is theologisch een hele bijzondere stap. Hij laat die beide polen staan. Hij zegt, maar stel nu dat er in die stad rechtvaardigen zijn. Kijk, het omgekeerde, dat kennen we allemaal. Dat als er in je gezin of als familie iets misgaat, als iemand iets verkeerds doet, dat het dan een smet werpt op je gezin, op je familie. Als een van je kinderen met de auto schade veroorzaakt, dan voel je je daar als ouders verantwoordelijk voor, in zekere zin. Als iemand een ander zakelijk oplicht, of als een lid van de familie in de gevangenis belandt, dan voel je dat als een soort smet. Dat doet wat met je, dan voel je betrokken of misschien ook wel verantwoordelijk. In het negatieve, maar Abraham draait het hier om. En dat is een geweldige stap. Hij zegt, maar zou het zo kunnen zijn, Heere God, dat niet het negatieve positieve bezet, maar kan het ook omgekeerd? Dat u de stad spaart omwille van de kinderen van u die daar zijn. Maar kan God een God van recht blijven? En is hij tegelijkertijd een God van genade? Het is alsof Abraham een uitweg ziet tussen die beide polen. Heer, als het er 50 zijn, zal u dan de stad sparen? Ja, zegt God, dat zal ik doen. Zijn het er 45, ook dan. En die gaat aftellen, Abraham. En 30, ook dan, zegt God. En 20, en 10, ja, zegt God, als er in de stad 10 rechtvaardigen leven, zal ik de stad omwille van die rechtvaardigen sparen. En dan stopt het gesprek, onverwacht. En voor je gevoel, ik weet niet hoe dat bij u overkomt, is het nog niet af. Want wat zou je verwachten? Je zou toch verwachten dat Abraham nog één stap zou zetten, of niet? Heere God, alsjeblieft, word niet boos, maar ik wil u nog één vraag stellen. Stel nu dat er in de stad maar één rechtvaardige is. Zou u de stad dan niet willen sparen omwille van die ene? En dan zou je verwachten in de lijn van dit gesprek dat de Heere God zou zeggen, ja Abraham, al is er nog maar één in de stad, dan zal ik de stad sparen. Maar Abraham stelt die vraag niet. En het antwoord komt niet van de kant van de Heere God. De Heere God komt, hij onderzoekt Sodom en de stad wordt geoordeeld. Maar waarom stelt Abraham die vraag niet? Ik denk dat Abraham weet dat er in de stad geen oprechte rechtvaardig is, ook Lot niet. Dat blijkt wel uit het volgende hoofdstuk en Abraham zelf ook niet. Even leek het alsof Abraham een weg gevonden had, een pad door de bergen tussen de berg van Gods recht en de berg van Gods genade. En hij vindt een begaanbare weg. Als er maar één rechtvaardige zou zijn, dan zou God zijn recht kunnen laten gelden en tegelijkertijd barmhartig zijn. Abraham ziet de weg, maar hij kent niemand die die weg kan gaan. Eeuwen later zou er iemand komen voor wie dat pad wel begaanbaar was. Abraham bad als een priester voor Sodom en Gomorra. Hij ging in de bres staan voor de stad en voor de mensen. Toen de mensen hem vijandig gezind waren, ging hij voor ze bidden. Die ene, u weet het, dat is de Heer Jezus. Hij kwam niet voor mensen die hem vijandig gezind waren, maar voor hem die een dode aan het kruis. Abraham riskeerde zijn leven, Jezus gaf zijn leven en aan het kruis bad hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Jezus ging in de bres staan, die enige rechtvaardige, die toren van God, kwam op zijn leven. En Jezus bad, weet u, aan het kruis bad hij dat gebed wat Abraham niet durfde te bidden. Wat Abraham aan God niet durfde te vragen. Vader, zou u deze wereld sparen als er maar één is die rechtvaardig is? En de vader zei ja. Als er één is, dan zal ik deze wereld sparen. De Jezus is die man, hij is die rechtvaardig. Die in de bres is gestaan voor deze wereld en voor ons. En daarom is het genadetijd voor ons allemaal, nog steeds. God heeft zijn oordeel uitgesteld. Het leven en het gebed van deze rechtvaardige vermag veel, zegt Jacobus. En zo is het, God zij dank. Gemeente, ik ga afronden, nog twee dingen. Wat nemen we van deze geschiedenis mee voor de week die komt? Als eerste denk ik toch dit. Duidelijk, God doet recht. Er komt een dag van oordeel waarin iedereen verantwoording moet afleggen van wat hij heeft gedaan of heeft nagelaten. Het onrecht, het kwaad en de zonde laat God niet over zijn kant gaan. In de wereld niet, de stad niet, in ons leven ook niet. En dat betekent eigenlijk maar één ding. Als er dingen zijn in uw leven, in mijn leven, die niet op orde zijn, maak het goed met God. Stop ermee, beleid het en vraag hem vergeving. Zorg dat er naar hem toe niets in de weg staat. Want als er iets vrede geeft, dan is dat het wel. Als je de vergeving van God ontvangt. En wat er ook speelt in je leven, dankzij die ene, zal God in zijn genade je vergeven. En hoef je met schuld niet te blijven rondlopen. God doet recht. Hij gaat deze wereld herstellen. Het onrecht wordt van de aarde gedileerd. En zijn koninkrijk zal komen. Dat is een hoopvol woord. En ook een waarschuwing. En het tweede les, denk ik. Wat kunnen we van Abraham leren? Wees een rechtvaardige. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen. Als je in hem de genade van God voor je leven hebt ontvangen. Dan ga je inzetten. Dan word je als Abraham. Dat kan niet anders. Dan zullen er van die vruchten zijn. Die je leven opbloeien voor anderen. Van de vruchten zul je de rechtvaardige kennen. Als je rechtvaardig bent, ja. Als je de Heer Jezus kent, dan ben je door God rechtvaardig verklaard. Dat is het geheim. Dan ga je inzetten op allerlei manieren. En ook in gebed voor de stad, voor de mensen om je heen. Omdat je weet dat het oordeel is gedragen. Juist daarom ga je nog meer inzetten. Omdat je weet van de vrijspraak, laat het onrecht en het ongeloof je niet langer meer koud. Dan ga je iets krijgen van die vrijmoedigheid van Abraham. En dat diepe respect voor God, allebei. O God, zullen we bidden, ontferm u over deze stad. Over de mensen, die collega, medestudent, die buurman. Over dat onrecht wat daar gebeurt in dat gezin. Over dat misbruik. Over die eenzaamheid, oh God, ontferm u. Stop het kwaad en doe het onrecht teniet. Weet u, God zoekt voorbidders. Als Abraham. Aan het slot van hoofdstuk 19, als God het oordeel voltrekt over Sodom. Dan staat er in vers 29, en God dacht aan Abraham. En het kan eigenlijk niet, maar toch. Dankzij het gebed van Abraham leidt hij Lot uit. En zijn gezin mag mee, zijn dochters, zijn schoonzonen, zijn vrouw. Zijn schoonzonen willen niet meegaan. Zijn vrouw draait zich om. En dan vlucht Lot naar Zoar. En dan wordt de stad Zoar gered. Omwille van Lot. Nee, omwille van het gebed van Abraham. Abrahams gebed heeft meer levens gered dan hij zelf kon bevroeden. Zo is het nog steeds, denk ik. Want als wij bidden, dan mogen we weten dat dat gebrekkige gebed van mij gedragen is door het grote gebed van de Heer Jezus, die enige rechtvaardige die aan de rechterhand van God voor ons pleit. Dat geeft kracht aan het gebed en moed. Want God zal het gebed van zijn eigen zoon toch zeker verhoren. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Amen.